Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Jeroen Buescher en Glenn van den Burg.
Veranderen is noodzakelijk voor mensen en organisaties, maar het is ook best wel lastig. Daar zijn we ondertussen wel achter na zoveel jaar People Power Change. Want in dat programma gaan Jeroen Buescher en ik op zoek naar inzichten in verandering. En dat doen we in gesprek met mensen die veranderingen aanvoeren. De zogenaamde Change Agents. Zij zijn de inspiratiebron voor de gedragsverandering van anderen. Hoe doen zij dat? Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? Katelijne Ritsema van Eck is organisatiepsycholoog, heeft haar eigen bedrijf Reset Moment voor retraitecoaching en is organisatieadviseur bij Deloitte. En zij is onze gast en wij vinden het zo fijn dat je luistert naar People Power Change.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Jeroen?
Ja?
Waarom heb je Katelijne uitgenodigd?
Omdat ik ooit op mijn 12e psycholoog wilde worden. Dat ook ben gaan studeren, maar tot Pasen heb volgehouden. Dus nu eindelijk, wat gebeurt er dan na Pasen? Dag Katelijne, welkom dat je er bent.
Hi.
Je weet maar één ding, namelijk onze eerste vraag. En die is, wat heb jij nodig om te kunnen veranderen?
Dankjewel voor mij hier ontvangen. En ik heb twee dingen nodig om te kunnen veranderen. Ten eerste erkenning gezien worden voor wie ik ben, wat ik heb meegemaakt. En dat is ook wel wat ik heel erg in organisaties zie. Dat als mensen gezien worden in van, oh, dit heb je allemaal meegemaakt. De 10 reorganisaties in de afgelopen 5 jaar. En je bent ondertussen gewoon nog steeds elke dag naar je werk gekomen. Als je dat erkent, dan is er al zoveel gewonnen.
Pats, de eerste kaart ligt op tafel. Ga door.
Nou ja, het zit een beetje, hoe heet dat, het liedje van Bram Vermeulen, toch? Papa, kijk nou. Dat is volgens mij de kern in elk mensenleven. Iedereen wil gezien worden. Ten eerste door je ouders en dan eigenlijk door de rest van de wereld. Dus dat. Het tweede klinkt meteen heel eng, fysieke aanraking. Dus ik ben steeds meer gefascineerd geraakt door het fysieke geheugen. Dus hoeveel, alles wat je meemaakt, sla je volgens mij op in je lijf. En je hebt nu ook bijvoorbeeld dat boek van Bessel van der Kolk en een aantal andere boeken die daar steeds meer over gaan. En ik denk dat we in organisaties veel meer dat kunnen gebruiken, dat fysieke geheugen, om verandering te helpen. In beweging te zetten.
Want hoe gebruik je dat voor jezelf dan? Want je bent voortdurend bezig met veranderen. Mensen die verandering zoeken. Dat doe je ook op die 1-op-1 coaching / retraite. Dat doe je in je vak als organisatiepsycholoog. Hoe gebruik je dat lichaam daarbij? Maak dat eens voor mij begrijpelijk.
Nou, in die retraite coaching, dus dat is 3 dagen coaching en retraite. En daar zit shiatsu, dat is een soort acupunctuur zonder naalden, zit daarin. En dan verander je op verschillende lagen, zeg maar. Dus je bent niet alleen rationeel bezig, maar ook emotioneel en ook fysiek. En in organisaties, ja, dan moet het wel een beetje passen natuurlijk. Ik ga niet in een organisatie zeggen, joehoe, ik kom jullie allemaal even een shiatsu-behandeling geven. Dus dan zoek ik naar waar zit die organisatie nu? Waar zitten de mensen waar ik nu mee te maken heb? En hoe kan ik dat iets verruimen? Dus mijn klant nu is een super rationele organisatie. En daar heb ik het een beetje opgerekt door een soort spel te doen en daarna te vragen, hoe voel je je nu? En dat was voor die klant al...
Dat was al heel wild.
Dat was heel wild. En een andere klant, ik heb ook wel eens bij klanten geschilderd. Of in een voorstelrondje zeg je na met een beweging erbij. Nou ja, dat moet wel passend zijn bij wat je aan het doen bent. Maar ik probeer het altijd een beetje op te rekken. Naar iets wat er nog niet is.
Analoog aan die vriend van mij die ooit zei, tuinderszoon is die. Als er emoties komen, dan wil ik graag dat alles zo snel mogelijk weer normaal wordt.
Ja. Nou, hij is niet de enige, denk ik.
Ik ben bang, ja. Hey, en Ik ga iets voorleggen. Want we hebben het nu al over lichaam, aanraking, intuïtie misschien wel, of gevoel. Ik wil je iets voorleggen. Ik las in de krant, en dat velen met mij waarschijnlijk, het opmerkelijke bericht dat 2,9 miljoen mensen in juni of juli, daar wil ik vanaf zijn, in Amerika ontslag hebben. Maar ze hebben het niet gekregen. Ze hebben het genomen.
The Great Resignation.
Ja, een grote ontslaggolf. Maar nu is een keer niet vanuit de organisatie, vanuit de mensen zelf. En de eerste verklaringen zijn dat mensen, doordat ze opgesloten zijn geweest in een lockdown, heel herkenbaar, teruggekeerd zijn naar de essentie en zich afgevraagd hebben: is this all there is in a circus? Zoals een liedje uit de jaren 80 was.
Waarom ben ik hier op aarde?
Is dit alles wat er is?
En, is dit alles?
Ja, precies. Ja. Hoe kijk jij daaraan naartoe? Hoe kijk jij daarnaar als organisatiepsycholoog? Wat is er volgens jou aan de hand? Want ik denk dat dit een prachtig bericht is uit Amerika. Maar ik herken het ook in onze rijke westmaatschappij.
Ja, dus ik herken het dat mensen daadwerkelijk meer bezig zijn met, maar waarom ben ik hier op aarde? En wat wil ik dan daadwerkelijk brengen? En hoe wil ik dat leven dat ik heb inrichten? Ik snap ook dat mensen denken, er moet iets anders soms. Of misschien wel alles moet anders. En eerlijk gezegd denk ik dat dat soms wat rigoureuzer dan noodzakelijk gaat. Dus soms kan je met kleinere veranderingen, dus in je gewone werk of in je bestaande gezin, als je wat meer contact hebt met je gezinsleden of met je collega's, of een dieper contact of een ander contact, dat dan die behoefte waar kennelijk niet aan voldaan is de afgelopen jaren, dat die daar dan al is. Snap je wat ik bedoel? Dus het is een heel heftig, extreem besluit. Wat misschien wel fantastisch is. Maar ik denk in een aantal gevallen
dat je met het sturen in handen van je eigen leven zachtjes bij zou kunnen sturen. En dan al heel veel kan bereiken. Dat het roer niet altijd omhoeft.
Nee, niet zo keihard.
Zegt degene die mensen 3 dagen meeneemt in een retraite om daarover het wezen van hun leven na te denken.
Ja, goed hè? Ja.
Vervolgens het roer om te gooien.
Nou, te zeggen, we zijn 3 dagen weg geweest, hoor ik al. Even, ik zou vooral doorgaan. Maar nee, zo bedoel je het niet.
Nou, wat ik wel leuk vind is dat mensen dan het gevoel hebben dat ze het roer omgooien, terwijl er uiterlijk niet zoveel verandert. Dus bijvoorbeeld, ik had 1 keer een meneer in die 3 dagen. En die heeft grotendeels zijn leven hetzelfde ingericht. Maar die zei, ik kan nu veel meer denken. En nu heb ik vandaag zin hier en hierin. En ik ga dat organiseren. En daarnaast komt de rest. Terwijl die vroeger in zijn hoofd heel erg was, oké, dan moet ik dit voor mijn baas, en dan moet ik dit voor mijn vrouw, en dan moet ik de kinderen naar school, dan moet ik de eten koken. En die zat in een soort van, in zijn hoofd, in een soort stroom, dat hij altijd voor iedereen aan het bedienen was. En daarna zat hij meer in contact met zichzelf en vanuit zichzelf was hij zijn leven aan het leven. Terwijl dat uiterlijk niet eens zo heel erg verschilde van daarvoor. Maar voor hem was het echt revolutionair anders.
Ik ga eventjes macro-economisch op de rechtervleugel van de VVD-stoel zitten. En is dit nou verwend gedrag van een geperverteerde maatschappij, waarin mensen zo sneu worden dat ze niet meer bereid zijn om zichzelf pijn te doen? Hiermee verwoord ik niet een persoonlijke mening. Maar om je uit te dagen.
Ja.
Is al dat gedoe over wie ben ik en wat moet ik eigenlijk in dit leven, is het niet gewoon heel verwend, geperverteerd gedrag van een maatschappij waar mensen veel te volgevreten en verwend zijn?
Ik denk dat er wel een verwend element in zit. Ik bedoel, als je druk bezig bent met je eten bij elkaar te schrapelen vanuit je grot en je het beste te zoeken, dan ga je niet nadenken over de zin van het leven. Want je leeft van je ene maaltijd naar je andere om te overleven. Dus ja, daar zit een verwend element in. Maar ook ja, dat is waar we nu staan met z'n allen in de maatschappij.
Ja. En is er een verbinding met de manier van productiviteit? Ik ben zelf altijd erg van, ja, we doen steeds meer uniek en eenmalig werk. Steeds minder repetitief werk. Dat wil zeggen dat je steeds meer persoonlijkheidskwaliteiten nodig hebt die heel dicht bij jezelf liggen. Weet je wel, beïnvloeden, empathie, communiceren, creatief zijn. Dat zijn niet dingen die je op school leert, maar dat doe je vanuit je wezen. Is dat een soort economische logica dat zingeving een steeds grotere rol in onze organisaties gaan spelen? Of is het een maatschappelijk iets
Ik vind het wel een interessante vraag. Je stelt de vraag aan mij alsof ik alle antwoorden heb van alle vragen in de hele wereld.
Ja, het is wel de bedoeling dat jij antwoord geeft. Ja,
laten we wel even duidelijk zijn. Dat ik gewoon alles weet.
Je moet zo zien, wij huren jou voor 0 euro in om onze vragen waar wij mee worstelen.
Ik heb er ook nog een paar namelijk.
Hallo.
Ja, en snel een beetje. Want de tijd loopt.
Ja.
He, we hebben maar een uur.
Ja. Nee, anders betaal je kapot. Nu kan ik je gratis therapie krijgen.
Waarom?
Fijn, hè?
Ja, heerlijk.
Ja, heel fijn.
Het is een retraite van een uur dit.
Met aanraking. Nee, dat is nog niet... Nee, mag wel weer.
Straks, we gaan straks dan. We gaan zo dansen.
Ga door.
Ik ben wel een beetje de vraag bij, maar volgens mij ging het over dat er een soort maatschappelijke trend is naar zingeving. Ja. En ik denk dat dat... volgens mij zit die zingeving voor een deel... Het zou maar zo kunnen, gok ik. Maar ik heb niet alle antwoorden op alle vragen. Helaas, sorry, ik moet jullie tussen. Maar het zou maar zo kunnen samenhangen met... dat we vroeger veel meer georganiseerd waren in groepen... waar je automatisch toe behoorde. Waardoor dingen alweer veel meer bepaald waren voor je. En dan hoef je daar ook minder over na te denken. Dus bijvoorbeeld een versie daarvan is, denk ik, dat je nu bijvoorbeeld ziet dat er bij in middelbare scholieren dat er veel meer mensen zich afvragen, maar ben ik eigenlijk wel een man of ben ik eigenlijk wel een vrouw en wat wil ik dan wel zijn en niet zijn? En volgens mij is het heerlijk dat je die vrijheid hebt, dat die er is, dat je ook daadwerkelijk kan gaan voelen van binnen. Maar wat ben ik nou eigenlijk? En wat wil ik nou eigenlijk zijn? Tegelijkertijd, doordat die kaders er niet zijn, moet je ook veel meer gaan nadenken over. Ja, maar wil ik wel in deze stad blijven wonen waar mijn ouders al wonen? En wil ik wel dit gaan studeren? En wil ik wel hetzelfde beroep als mijn ouders? En wil ik wel het geslacht wat ik toevallig heb gekregen toen ik werd? Wil ik wel, tenminste wat ik uiterlijk heb gekregen toen? Snap je? Dus er is ook heel veel, doordat er minder kaders zijn, wordt het ook wel veel ingewikkelder.
Nee, als ik concluderend zou je kunnen zeggen dat we hebben een economie gebouwd waarin we niet meer aan het overleven zijn, maar langzaamaan toekomen om na te denken wat wil ik eigenlijk zelf in het leven. En dat valt ook samen met de rol die we steeds meer hebben op dat werk, waarin we steeds meer in interactie met andere mensen iets moeten gaan maken.
En waarbij je ook wil dat het werk heel erg aansluit bij wie jij echt bent als mens.
Ja, dus we ontwikkelen ons als economie en daarmee ontwikkelen we ons ook als mensheid meteen.
Ja.
De piketpaaltjes staan uit. Het gebied is duidelijk gemaakt. We praten met Catalijne Ritsma van Eck, organisatiepsycholoog. En we gaan in het volgende stuk eens kijken. Ja, hoe kan zo'n psycholoog dan katalyseren op verandering? Maar dat alles na...
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
Wij zijn hier in de studio met Glenn van den Burg, Catalijne Ritsma van Eck en ondergetekende Jeroen Buescher. En wij onderzoeken in het programma People Power Change hoe mensen kunnen katalyseren op veranderen. En ik heb Catalijne de piketpaaltjes van de organisatiepsycholoog laten uitzetten. Nou, dat is een heel groot gebied, dus laten we concreet worden. Dit programma probeert het hoe centraal te stellen. Wat voor soort vraag stelt een klant aan jou? Wat is een mogelijke opdracht voor jou?
Een mogelijke opdracht is, er is iets aan de hand met onze cultuur. Wil je kijken wat er aan de hand is?
Jeetje.
Ja.
En wat ga je dan doen?
Praten. Nou, je hebt ook nog vragenlijsten en dingen, maar ik vind vragenlijsten altijd een beetje saai. Vragenlijsten voelen altijd super objectief, maar dat is gewoon online vragen die je ook mondeling aan iemand kan stellen. En dan vullen mensen het in en dan kan je statistische analyses doen en dan voelt het heel echt. Maar daar zit niet zoveel verschil tussen in mijn beleving. Dus vaak vragenlijst online en dan ga ik allemaal vragen stellen aan allemaal mensen.
En dan blijkt er dat er een angstcultuur is.
Ja.
Wat ga je dan doen?
Ja, dat is leuk. Ik heb dit een paar jaar terug trouwens exact dit gehad. Die angstcultuur.
Hoor je anders nooit?
Nou, en dat was wel interessant. Want dat hing eigenlijk samen met een... Er was één meneer. En die was marinier geweest. En die was heel erg gewend van bovendeks. Dan is er een hele duidelijke rang. En dan benedendeks. En als we zitten te kaarten, zeg maar. Kan iedereen elk grapje maken. En zo werkte die nog steeds. Maar veel medewerkers voelden zich door die grapjes die iedereen altijd kan maken tijdens het kaarten, zeg maar, compleet afgezeken en durfden niets meer te spreken. Dus het was een soort van miscommunicatie die ontstaan was. Terwijl door waar hij vandaan kwam en waar de andere mensen in de organisatie
onbedoelde
vandaan.
Intimidatie.
Ja, maar was wel vrij heftig. Dus ik heb verschillende dingen gedaan. Want ik vind het altijd heel makkelijk om te zeggen dan van, oh, maar er werken hier 200 mensen. Ik noem maar wat. Maar het ligt
iemand.
Allemaal aan die ene persoon. Ja. Ik denk, nou, er zijn er 199 mensen die geen feedback hebben gegeven aan die ene persoon.
Ja. Dat is een beetje het heksenprincipe. Hè?
Ja, dat is iets te makkelijk.
Die verbranden we op het dorpsplein. Dan is het probleem opgelost.
Ja. Ja. Nou, doorgaans niet. Dus dan heb je iemand voor niks verbrand. Dat is ook weer zo lullig. Dus ik ben heel erg van wat voor een cultuur is hier. Dat dan daar niet over gaat. Wat is er gebeurd? Dat er niemand naar hem toe gaat. En gaat zeggen van joh, maar dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo'n fijn grapje. Weet je? Dus daar over gehad.
Maar erover gehad? Maak dat eens concreet. Want je gaat niet 200 mensen zeggen van het erover gehad. Organiseer je dan bijeenkomsten? Zijn er dan sessies? Hoe ziet dat eruit?
Ja, dus er zijn sessies. Dus aan de ene kant. Gewoon heel plat, hoe geef je feedback? Daar trainingen over. Maar ook sessies over alle dingen die in het verleden zijn gebeurd. Daarbij stilstaan. Zorgen dat mensen zich gezien voelen in wat ze allemaal hebben meegemaakt. En dan kan je dat. En dan iets. Wat heb je nodig om nu te denken. Oké, dat is het verleden. En nu gaan we naar de toekomst. Gaan we dingen anders doen.
En dan sta je in zo'n sessie. Dan zitten er, want het zullen niet alle 200 tegelijk zijn geweest.
Nee.
En dan zegt iemand, ja, is eigenlijk al jaren zo dit en dat. Wat is jouw rol? Hoe kan jij ze helpen? Wat doe jij?
Ik stel vragen. En ik zie ze. Als in dat ik zeg van, hoe is dat voor jou geweest? En wat voor gevoel gaf het jou? En wat was de impact op jou? En wil je er wat meer over vertellen? Waardoor mensen dat laten zien. Ook echt hun gevoel wat meer laten zien. En dan worden ze gezien door de groep en door mij. En dan, omdat ze gezien zijn, gaat de angel eruit. Kunnen ze meer naar de toekomst toe bewegen?
Dus
vind ik dat heel graag?
Nee, helemaal niet.
Okay.
Dus jij zegt, ik katalyseer op ter sprake brengen.
Dat, ter sprake brengen.
Uitspreken.
En ook met de bewuste meneer, de ex-marinier, ben ik een dag mee gaan lopen. Gewoon als een soort schaduw achter hem aan. Van wat doe je wanneer en...
Welke impact heeft dat?
En welke impact heeft dat? Dus een spiegel voorhouden.
Schrok die?
Ja. Ja, die schrok wel.
En is dit bij te sturen?
Ja, het is bij te sturen als vaak helpt het om te snappen waar het vandaan komt. Dus toen hij door had van, oh, maar wacht even, op het dek en aan tafel tijdens het kaartspelen, daar zit het hem in. Dat is heel extreem, want die grappen die zijn, stel je voor met weet ik hoeveel mannen, zoveel maanden op zee, dat worden vrij lompe grappen op een gegeven moment.
Ja.
Dus op een gegeven moment heeft hij door van, oh, wacht even, dit is niet boven de kaart, dit is een compleet andere wereld.
Wat grappig. Het is echt complementair aan Japan, hè? Want daar is precies andersom. Daar heb je ook bovendeks, onderdeks, maar dat weet iedereen. Dus op vrijdagavond word je dronken met elkaar. En dan zeikt iedereen af, inclusief de baas. Die hangt ook dronken in je armen. Dat maakt allemaal niet uit. En dat werkt opluchtend om dan bovendeks met elkaar in dat stramien te kunnen zitten.
Dus wat leuk. Maar ik heb wel bij dat
aflaat.
Hoe heet ze nou, Paulien Cornelis, bij dat programma? Was wel van dat die mensen dan niet eerder naar huis mogen dan de baas dan weer op die vrijdag. Dat is dan wel weer een beetje lullig.
Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Bovendeks zal altijd een beetje meespelen.
Ja.
En heb je dit nou geleerd? Of ben je dit gaan begrijpen?
Ik denk dat je gaat natuurlijk niet voor niks psychologie studeren. Dus ik denk dat er altijd wel een beetje in zit. Bij sommige mensen. We maken wel eens een grapje bij Deloitte. In mijn change afdeling. Insecure overachievers. Als in van... Je hebt mensen die komen uit een opvoeding, dat is een beetje psychologen praten natuurlijk,
nee,
uit een jeugd met
ook.
Een soort onzekerheid van doe ik er wat toe en heel erg aanvoelen wat heeft de ander nodig. Nou, daar kan je een fantastische consultant mee worden. Dus dat is een beetje het grapje wat we wel eens onderling maken.
Ja. Dus je zegt, ik, ik, Ik heb een psychologische interesse. En dat is een blik waarmee ik kijk. Die heb ik gevoed door kennis. Maar uiteindelijk, want in zo'n sessie is het dan puur intuïtie dat je weet wie je aan het woord moet laten? Of als je een dag met zo'n man meeloopt, is het dan intuïtie dat je dat, of is het zo obvious?
Nee, het is intuïtie en het is kennis. Ja, en ik dat vond ik heel, heel interessant hoe dat veranderde met het thuiswerken met corona. Dus als ik met een MT aan het begeleiden ben, van dat ze met elkaar de strategie aan het bepalen zijn, ik noem maar wat, dan soms is het gesprek rationeel over de strategie, maar in de laag daaronder gaat het over, ja, maar die heeft eigenlijk de baan die ik had willen hebben. Mm-hmm. Dus ik ga nu echt niet het met hem eens zijn, want daar heb ik helemaal geen zin in. Snap je? Dus er zijn verschillende lagen waarop zo'n gesprek plaatsvindt. En ik denk dat mijn talent is dat ik op die verschillende lagen tegelijkertijd dat gesprek kan voeren. Zonder het expliciet te maken altijd. En soms wel, dan ineens die olifant in een kamer benoemen. En ik denk altijd dat ik dat doe op de energie die in de kamer hangt. Maar misschien doe ik dat juist wel op dat ik gewoon heel goed kan waarnemen. Hoe iemand net beweegt of niet of zo. En dat vond ik in die tijd dat alles op een scherm moest, vond ik dat heel interessant. Dat je dat veel minder meekrijgt, die olifanten in de kamer en zo. En ik ben dus ook heel benieuwd of we komende tijd allemaal gedoe gaan krijgen. Omdat mensen hebben gedacht, oké, dit besluit, oké, ik ga wel akkoord. En dat andere mensen dat niet hebben opgepikt. En dat ze nu eigenlijk akkoord zijn.
De onderstroom wordt een soort vloedgolf.
Ja. Dat nu allemaal naar boven komt. Ja, maar daar was ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. Of zo.
Die onderstroom kunnen zien, dat is een goed woord inderdaad. Die onderstroom, hè? Laten we het even zo noemen. Dat wat niet benoemd wordt, maar wel aanwezig is.
Ja.
Heb je daar altijd een buitenstaander bij nodig om die? Want volgens mij beschrijf je dat inderdaad. Hè? Je kijkt naar de onderstroom. Niet wat wordt er gezegd, maar wat wordt er bedoeld. Heb je daar altijd een buitenstaander voor nodig om dat te kunnen zien?
Dat helpt wel heel erg, ja.
Waarom?
Je kan het niet van jezelf zien. Je ziet dat. Ik vind dat altijd super interessant met als je met. Ik weet niet hoe oud jullie precies zijn, maar als je met je oude gezin van herkomst weer...
Iets ouder.
Glenn loopt echt ook al naar de 30 hoor.
Zeker. Ik ben net 30 geworden zelfs. Jij 35 of zo, toch?
Jonger.
Als je met je oude gezin van herkomst, jullie ouders leven dan allebei nog waarschijnlijk en zo. Dan kom je weer in zo'n oud patroon heel snel. Als je zonder aanhang weer een keertje met elkaar gaat eten, dan zit je allemaal weer meteen in dat. En dat, ik denk dat die patronen dat maakt dat je het ook niet helemaal helder kan zien. Want je komt ook in zo'n soort patroon op je werk. Ja. En daarom zijn mensen die nieuw binnenkomen. Als je net iemand hebt aangenomen, zorg dat je echt hang aan die persoons lippen. Want die ziet al die gekke patronen die je zelf niet meer ziet.
Ja.
Super interessant.
Ja, en ons werk. Psychologiseert natuurlijk, omdat de interactie die we tegenwoordig. Kijk, even mop, ook leuk.
Een mop?
Mop. Maar die is ook typerend, hè? Knillers, die werkt er al 30 jaar, hè? Die komt 's ochtends naar zijn werk, dan zegt hij. En de hele dag zegt hij niks, gaat hij zelfs naar huis. Wui. Dag Knillers. Dag komt Knillers op kantoor. Hoi. Zegt de baas, kijk nou, Knillers, een nieuw fiets. Jo. Oké. Nou, gaat aan het werk, gaat zelfs naar huis. Oei, volgende dag is hij niet. 30 jaar werkt hij daar, nooit ziek geweest. De baas denkt, dat klopt niet. Gaat er naartoe. Vrouw doet open. Zegt, ga jij zelf maar met hem praten. Knillers zit in de kamer. Zegt de baas, het is een Knillers, kom je niet meer? Ben je ziek? Nee. Wat is er dan? Kom niet meer. Waarom? Gelul over die fiets de hele dag. Door die lach wordt hij toch... Kijk, sociaal psychologie wordt toch leuker door die lach.
Nee, maar lachbandjes werken altijd
Waarom deze...
Ik lacht echt hoor. Heb je me nu opgenomen? Dat ik in het bandje kom ook. Nee, dat het bij iedereen die lacht.
Maar dat tekent wel een cultuur die nu ondenkbaar zou zijn. Dus ons werk is veel communicatiever geworden. Het werk in de koekjesfabriek waar je gewoon de hele dag praat je pot, maar verder geen communicatie. Dat kan niet meer, want we werken in die teams alsmaar met elkaar samen. Dus werk psychologiseert ook steeds meer. We staan steeds meer in interactie. Wordt dat nog meer? Wordt werk nog meer psychologie in de toekomst? Zie je het daar naartoe bewegen?
Ik denk het wel. Omdat inderdaad wat je net al noemde, veel repetitieve dingen kunnen steeds meer door computers gedaan worden. Dus ik denk dat juist creativiteit en psychologie en contact en communicatie, dat steeds belangrijker wordt.
En nog een laatste vraag daarin. Jij kiest dan zelf om naar groepen te kijken, om daar die onderstroom te benoemen. Maar je werkt ook één op één met mensen. Is dat een wezenlijk verschil?
Nou, het is iets minder complex, omdat je één persoon hebt en alle onderstromen in één persoon. En in de interactie maakt het wat, daar moet je wat meer analytisch voor zijn. Maar één op één kan je weer wat dieper en durven mensen wat meer bloot te geven. Dus het heeft allebei een andere...
Maar de organisatiepsycholoog of de psycholoog katalyseert dus altijd door echt te kijken, wat gebeurt er, maar zie je niet, dat te benoemen en om het dan weer constructief te maken.
In ieder geval ik. Ik weet niet of elke psycholoog dat doet.
Dat zullen we zien. Wij danken Katelijne Ritsma van Eck voor deze inzichten in haar beroep. We zijn er nog lang niet, maar we gaan er heel even uit. Gaan we direct naar onze columnist? Ja, ik heb het grote... Nee. Oh, we krijgen eerst nog een muziekje, dames en heren. Blijf er vooral bij. People Power Change. Hoe katalyseren we op verandering? Gaan we doordenken na dit en met Harry ook nog.
Ook nog.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Het woord is aan de psycholoog der psychologen. Alle aandacht voor Harry Starre.
Dankjewel, Jeroen. Vanuit een zonovergoten Nice deze keer. De titel is Woordhaat en het eindigt met leiderschap. Zoals mij nou altijd in dit programma. Woordhaat. De term woordhaat heb ik uit de biografie van Hubert Smeets over de wonderbaarlijke politicus Hans van Mierlo. De man met het doorleefde gelaat en de aantrekkelijke stem. Ik citeer mijn moeder. Liefhebber van paradoxen en van cultuur en belezen ook. Toen hij de politiek verliet om er later weer in terug te keren, was een van zijn verklaringen voor het vertrek dat hij last had van woordhaat. Hij kon niet meer tegen de clichés van de politiek. Ook omdat hij in de barre praktijk merkte dat hij ze zelf ook niet altijd wist te vermijden, die clichés. Hij hoorde de echo van zijn eigen woorden. Elk vak heeft er last van. Voetbalcoaches die uitwisselbare taal gebruiken, journalisten die uitwisselbare vragen stellen. Maar voor iemand als Hans van Mierlo, die van de taal hield, was het onverdraaglijk. Zoals muzak in een lift voor een professionele muzikus onverdraaglijk kan zijn. Of een obligaat schilderij met tulpen voor een kunstenaar. Ik heb het met leiderschap, met woorden als transformatie en transitie. En ik heb er trouwens een hele stapel van. Vroeger was er altijd wel iemand die op een symposium opstond aan het eind vaak, om wanhopig uit te roepen, wanneer gaan we nou iets doen? Daarmee eigenlijk suggererend dat betreffende persoon iemand van de daad was en dus het hele symposium had moeten uitzitten. Maar veel vaker heft er tegenwoordig een koor aan dat vraagt om leiderschap. Een koor dat de problemen terugvoert op het ontbreken van leiderschap of aanmächtig vraagt om nieuw, ander, inspirerend dan wel coachend leiderschap. Pak er maar wat uit. Iets met leiderschap. Want dat faalt. Vroeger moesten zaken beter georganiseerd worden of beter gemanaged. Nu is er behoefte aan een andere cultuur en vooral aan leiderschap. Het aantal cursussen en trainingen, boeken en artikelen over leiderschap is geëxplodeerd. En inmiddels zijn er trainingen waarin je leert boeken te schrijven over leiderschap. Het heet gek genoeg nog wel managementboeken. Schrijf je eigen managementboek, stond er laatst op bij een advertentie. Het klonk als kook je eigen eten. En zo beschouwd is het misschien niet eens zo gek. Mijn woordhaat is zelfhaat. Ik voel me medeschuldig. Als ik weer groepjes in het bos zie gaan of zie klonteren rond een flip over. Mijn schuld, denk ik dan. Door mijn schuld, door mijn allergrootste schuld. Een keer stopt het wel, dacht ik steeds. Ze moeten toch een keer aan het werk, zou je denken. Maar dan heb ik onvoldoende door dat het geven en ontvangen van deze trainingen een circulaire economie geworden is. Vaak begeleid door mensen die praten over werk tot hun werk hebben gemaakt. De econoom John Maynard Keynes heeft voorspeld dat we met de economische groei van na de Tweede Wereldoorlog toe zouden kunnen met een werkweek van een dag of drie. Marx was hem met die voorspelling voor, maar die citeer ik hier niet. Volgens de helaas overleden antropoloog Graeber is de voorspelling van Keynes wel degelijk uitgekomen. Maar hebben we de opbrengst van die voorspelling misgelopen? doordat we zo verslaafd zijn aan werk en vooral praten over werk, het is net als voetballen, dat we vaak langer werken dan 5 dagen. Zeker in het beter betaalde werk. 40%, gaat de Greber in, is onzin. Bullshit jobs. Maar we doen het economisch zo goed dat we ons dat kunnen permitteren. En we zouden niet weten wat we met de resterende tijd aan zouden moeten. Dus coördineren we, stemmen we af, vormen we klankbordgroepen, project- en programma-adviesraden, afdeling beleidsvoorbereiding en evaluatie, doen we onderzoeken, lichten we op, voor en toe. Het zijn de menuetten van het Weense Hof, het voegt niet toe, maar wie om die reden, het helpt allemaal niet, thuis blijft, die raakt wel zijn baan kwijt. We gaan elkaar daarom professioneel in de weg zitten. Dat is doorgaans wat we doen. Het had zonder de anderen wel gelukt. En delen we onze frustratie over de stroperigheid en de trage voortgang. En overal doen we uitgebreide voorstelrondjes om het werk nog even uit te stellen. En bij alles wemelt het van de standaardteksten. Woordhaat. Dat voor anderen lastig is, dat er voor enorme uitdagingen staan, dat er meer geld voor nodig is. En leiderschap, ja, leiderschap. Want daar ontbreekt het aan.
En eigenlijk ontbreekt het aan nog meer, Harry. Dankjewel.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ja, wij praten hier met Katelijne Ritsma van Eck, organisatiepsycholoog. En we proberen in People Power Change erachter te komen hoe veranderkatalysatoren helpen bij verandering. Het is na de column van Harry heel moeilijk om welk woord dan ook nog te gebruiken zonder dat je zelf aan het beschimpen bent. Eigenlijk de vraag die mij boeit voor het laatste stuk is: wat boeit jou daarin? Je kijkt naar onderstroom.
Wat een heerlijke eenvoudige vraag.
Ja, ja. Je kijkt naar onderstroom. Je kijkt naar mensen in zo'n 3-daagse retraite. Wat is dan die kick? Wanneer kom je thuis en denk je, wauw, ik heb mijn werk gedaan. Of dit, hier doe ik het om.
Ja, ik vind het heel gaaf om kwetsbaarheid te onthullen. Dus dat je meer ziet dan wat mensen in eerste instantie laten zien. Dus dat kan je ook weer de onderstroom noemen. Dus meer zien dan wat je in eerste instantie ziet. En ook wat de persoon of de personen zelf in eerste instantie zien. Dus dat een soort van aha-moment. Dat mensen echt geraakt zijn van, oh, maar zo zit het. En dan dingen anders kunnen gaan doen. Dus snappen hoe het zit, onthullen zit erin. En dan daar ook weer een soort passie in vinden. Dus dat mensen weer een passie vinden van, maar daarvoor doe ik het. En dat vind ik leuk. En dat mensen dus niet dan zin hebben om met pensioen te gaan, maar zin hebben om allemaal leuke dingen te gaan doen.
Ja, ik reageer meteen persoonlijk pensioen, maar
Jeroen wil met pensioen.
Wil je er wat meer over
maar niet bij ons toch, Jeroen?
Binnenkort op deze radiozender. Jeroen wil met pensioen. Leuk. Luistert allen.
Pensioen van Jeroen.
Ja,
programmaformat.
Ja, moeten we wel
is
storten.
Is er een vacature? Begrijp ik dat?
Nee, het is een nieuw product.
Heb jij zin?
Genoeg gegeid. Ja. Ik neem de leiding.
Wij hadden een stukje verbinding.
Ownership.
Ja, ownership gewoon.
Het inzicht willen meemaken, waardoor er een nieuw handelingsperspectief ontstaat. Waardoor mensen weer verder kunnen. Waardoor ze weer zin zien. En zin hebben.
Wat een goede samenvatting.
Ja.
Ja,
maar waarom gaat dat niet vanzelf? Want uiteindelijk haal jij je haalt er iets af, waardoor je komt bij datgene waar het echt om gaat. Dat iemand gewoon iemand anders een eikel vindt. Of dat hij denkt, jij hebt mijn baan of ik ben bang voor je. Of dat soort dingen.
Ja.
Waarom gebeurt dat niet vanzelf? Wat zijn wij voor achterlijke wezens met z'n allen?
Ja, we zitten volgens mij vast in patronen, in gedragspatronen. En dan heb je niet door dat je in een groef zit. En doordat er dan iets anders gebeurt, kom je uit die groef en word je wakker. Het klinkt zo dramatisch. Maar dan kijk je anders naar hetzelfde wat je al weet.
Dus mensen weten het eigenlijk niet? Of weten ze het wel en durven ze het niet?
Dat is soms ook. Dus dat mensen het wel eigenlijk wel weten, maar op een ander niveau. Dus er is altijd een herkenning. Dus als mensen dan zeggen van, oh, maar eigenlijk...
Zou je als organisatiepsycholoog eigenlijk niet de partners van iedereen moeten gaan vragen van, joh, wat is er nou echt aan de hand? Ik denk dat je dan leuk. Veel sneller bent.
Ja. Ja.
Want daar wordt het wel verteld,
Ik heb wel altijd de neiging om de baas van mijn man te bellen om dingen...
Of wat dingen over hem te weten.
Oh, nou, om even een goed gesprek te voeren met ja. mijn leiding.
Ja.
Nee, dat is een beetje flauw.
Ik dacht om te troosten, maar...
Nee, mijn man is heel leuk.
Ja, nee, maar de baas...
Misschien kan die dan de baan van Jeroen overnemen.
Dat zou ook nog kunnen. Ja, zeker. Ja.
Maar je wil niet...
Ik vind het maar een rommelige uitzending worden.
Ja. Dat is het leukste.
Daarom zeg ik al, tijd voor nieuw leiderschap.
Ja, want jij ging ownership nemen, Jeroen.
Ja, nee, dat zei ik, maar jullie praten daar doorheen. Doe niet.
We worden een beetje melig hier.
Ja,
we hebben geen eens een biertje. Nee. Gewoon op water.
Het kan geregeld worden.
Ik stel de vraag hier. Je wil... Ja, oh ja, dat wilde ik weten. Waarom staan ze jou dat toe? Oh. Waarom zeggen ze niet tegen jou, gaat je geen flikker aan? Oh, sorry, in deze tijden. Geen moer.
Ja.
Ja.
Donder.
Ja, dat is leuk, hè. Ik heb wel een gunfactor daarin. Dus mensen laten mij toe. Dat is waar.
Waarom?
Ik denk omdat ik mensen zie en wil zien. En ik zie in mensen wat daar leuk in is. Dus sommige mensen kunnen zich op het eerste gezicht heel naar gedragen. En dan ben ik altijd benieuwd, maar wat zit er dan achter die nare laag? En wat zit daar dan weer achter? En dan.
En dat zijn ze niet gewend, want meestal die laag lokt een conflict uit. En dan gaan mensen in het conflict.
Ja.
En jij kijkt beyond conflict.
Bijvoorbeeld, ja. En dan heb je contact. En dat vinden mensen eigenlijk altijd prettig. Om gezien te worden en contact te hebben.
En kan je contact met een groep hebben?
Ja, zeker. Dus dat contact is dan stap 1. Hè? Maar ik ben ik durf ook wel te beren dat ik slim ben. En snel kan denken. En dan daarin vanuit dat contact ook nuttige dingen kan zeggen. Waar mensen nieuw inzichten geeft en verder brengt.
En ze een perspectief biedt dan.
Perspectief bieden, ja.
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 Ja, interessant.
Je kan ook zeggen dat ik heel direct ben.
Ja, ik zat net te denken van dit klinkt allemaal heel mooi en liefdevol en aardig en zo. En dat, ik kan me heel goed voorstellen dat helpt. Uiteindelijk moet je toch een keer die vraag stellen van, joh, wat is er nou aan de hand? Of ik zie je dit doen en ik snap dat niet zo goed. Waarom doe je dat? En je moet toch een keer...
Ja, maar
die strik of die duw uitdelen.
Nou, ik deed het vroeger heel vaak per ongeluk, dit. Dus bijvoorbeeld, ik heb een tijdje in Londen gewoond. En mijn huisgenoot was een Poolse dame. En wij zijn ongeveer even oud. Zoiets als jullie, dus nee. Het was ongeveer, zij was denk ik 10 toen de muur viel. En wij gingen samen naar de paardenraces. Die Ascot paardenraces met hoeden.
Ja.
En we hadden natuurlijk als studenten het goedkoopste vak genomen. Links van ons was het iets duurdere vak. En dan het allerduurste vak. En wij konden dus over de reling hangen en naar links kijken. En dan zagen wij nog net de billen van de paarden als ze over de finish gingen. En mijn Poolse huisgenootje zei de hele dag, this is so wrong. Look at us over here. Look at them over there. This is so wrong. Nou, en wij gingen daar biertjes drinken. Blablabla. En ik ben natuurlijk een ontzettende Nederlander en vrij direct van nature. Dus op een gegeven moment ergens, toen we daar al een paar uur waren, flapte ik eruit. You little communist, you pay more, you get more. That's how it works. Ja. Waarop zij lijkbleek wegtrok. Want ze had op geen enkele wijze door dat die opmerking die ze de hele dag aan het maken was, this is so wrong, dat verband had met het systeem waarin zijn groep opgegroeid was. Snap je? Dus en dat vind ik ook wel interessant, want dat is dus eigenlijk cultuur. Dat zit dan bij haar in haar buik ergens. En ze heeft helemaal niet door dat bepalend is voor wat zij dus van de situatie vindt. Mm-hmm. En het gedrag dat vertoont. Terwijl zij, ja, ze was niet positief. Ja, ik moest mijn billen afvegen met krantenpapier, want de CPO's op. Maar ja, er stond toch niks nuttigs in de krant. Weet je, dus ze was er niet positief over, maar toch bepaalde het hoe zij naar de wereld keek.
Yeah.
Nou, dat vind ik super interessant. En dat gebeurt ook in organisaties. Maar dan zie je dus dat directe van mij, dat is niet per se subtiel. En dat kan ook...
Nee, en toch kunnen mensen het van je hebben. Dus dat is wel interessant.
Dat is waar.
Dus je vindt je niet een botterik.
Ja, dat was al bij psychologie dat mensen zeiden, je doet allemaal dingen die niet in het protocol staan, maar for some reason werkt het.
Het werkt wel. Yeah.
Het grappige is, er ontstaat een soort herkenning. Ik had laatst met iemand, waarom komen mensen naar seminars? Toen zei iemand, ja, nou voor de sprekers. Toen zei ik, daar geloof ik nou helemaal niks van. Nee, ze komen voor de pauze, want dan kunnen ze interactie, dan kunnen ze... En toen ben ik eens gaan luisteren wat mensen in die pauze, want dat heb ik ook altijd, ze komen voor de pauze, ben ik gaan luisteren. En eigenlijk, wat zeggen mensen in die pauze tegen elkaar? Dat is het volgende, en dat herken ik in jouw verhaal. Heb jij dat nou ook?
Ja, ja. Lotgenoten.
Ja, dat heb ik ook. Ja, en bij ons heb je dan dit. Och, nou, we hebben toen dit gedaan, maar dat hielp niks. Eigenlijk lijkt het wel alsof ons huidig werk steeds meer om troost vraagt.
Ja, gezien worden, troost, erkenning. Ja.
En is dat zinnig?
Als mensen daarna weer met positievere energie thuiskomen en hun kinderen knuffelen en geen ruzie maken en de volgende dag iets moois brengen weer op het werk, dan is troost nuttig.
En wat de rol die jij inneemt als organisatiepsycholoog, is dat je zegt, ik ben vrijgemaakt om te kijken naar dat wat schuurt, pijn doet, gênant is, et cetera. Ik neem de rol dat ik de vinger erop leg en daarna lucht het op.
Ja, en naar oplossingsrichtingen kijken. Dus het is niet alleen de vinger erop leggen en dat is het. Er is ook wel een voorwaartse beweging.
Hoe zou het anders kunnen doen?
Ja, een soort analyse hoe kan het anders in de toekomst?
Ja. Ja. Gaan de managers uiteindelijk vervangen worden door organisatiepsychologen die precies dit doen? Die eigenlijk naar sociale dynamiek kijken en niet meer naar cijfers, resultaten, et cetera?
Nou, ik denk dat het allebei nodig blijft. Maar het wordt wel meer psychologisch dan vroeger. Ja. Dat denk ik.
En blijf jij zo lang erin geïnteresseerd dat je dat nog meemaakt? Of is het op een gegeven moment,
ga je met pensioen?
Is dit op?
Ik vind mensen eindeloos interessant. Ja, maar echt. Ik vind mensen fascinerende wezens. En er zit, in iedereen zit een interessant verhaal.
Dat delen wij van harte. Ik was in gesprek met Katelijn Ritsema van Eck, organisatiepsycholoog. Nu nog voor Deloitte. En ik werd begeleid op warme wijze. Zoals ik vroeger als kind al de veiligheid en warmte voelde. Mijn moeder haar hand in mijn nek legde.
Ja, wat jullie niet kunnen zien is dat Jeroen de hele tijd bij mij op schoot zit. Dat mag eindelijk weer.
Dat.
En ik kriebel hem in zijn nek.
Van dat, diegene.
Ja. Die dit allemaal voor met die twee kroelende mannen hier naast me.
Glenn van den Burg.
Dankjewel Jeroen. Was weer leuk. Dankjewel. Zoals altijd.
Het was in ieder geval rommelig.
Ja, nou ja, ik hou er wel van.
Streef jullie dat
mocht
na?
Jij,
komt dat door mij?
Nee, dat gaat vanzelf.
Streven
dat zit in ons. Ja, ja, ik denk niet dat jij erbij helpt, maar het is eigenlijk een compliment aan jou dat we zo rommelig zijn. Maar daarover later meer. Vond je deze aflevering nou interessant of rommelig? En dan kan je ons dat laten weten natuurlijk via info@people-power.nl. Maar je kunt ons ook helpen bij het verspreiden van onze podcast. Dan kun je ons 5 sterren geven of likes of duimpjes of nou ja, je weet hoe het werkt. Dat helpt ons, want dan komen we hoger in de rankings en dan gaan weer meer mensen ontluisteren en dan gaan we weer zorgen voor betere prestaties en gelukkigere mensen. Dankjewel voor het luisteren.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.